Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Maar ik ben wel benieuwd. Ik vind dat gewoon grappig.
En wat
om te kijken
ze?
Wat je daar nou aan... Nou, ik heb daar gewoon wel... voordat het nu echt een soort tuttige huishoud colofon wordt, deze podcast.
Welkom bij aflevering 127 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras. En in deze aflevering gaan we het hebben over Fiat. Het iconische Italiaanse automerk. Maar ook met een familie die onlosmakelijk verbonden is met dat merk. De familie Agnelli. En het tegenwoordige imperium van Exor. Met een duidelijk Nederlandse link. En we hebben een bijpassende cultuurtip op YouTube. En voordat we dat gaan doen, is er natuurlijk ook een drankje. Dat heeft Evelien deze week geregeld.
Zo is het ook alweer.
We zijn naar Piemonte gegaan.
Piemonte, dus een Barolo.
Ah, wauw. Meteen, hè?
Ja, en we hebben het wel eens over gehad dat Barolo natuurlijk ook wel de naam heeft. Dus dan...
We hebben ook wel eens
gezegd van, nou, volgens mij kun je als je ergens in een restaurant bent of ergens in een supermarkt, kun je beter een Dolcetta d'Alba nemen, omdat je dan misschien niet voor de naam betaalt. En dat je dan een goedkopere Barolo's misschien niet zo heel erg lekker zijn en zo. Ik ging de proef op de som nemen.
Oh.
Ik ben naar de Dirk van de Broek gegaan. Omdat
toch,
ik daar...
toch niet bekend vanwege...
Nee, vanwege het geweldige Barolo assortiment. Maar ik dacht, we kunnen wel de hele tijd allerlei boutiquejes wijn gaan halen.
Ja, helemaal,
als die boutiquejes ons wijn willen sturen, zijn wij de lulligste niet. Overigens, als we het niet te hachelen vinden, horen jullie dat ook. Of in ieder geval bespreken we het dan niet hier.
Maar zelden sturen die boutiquejes iets op wat...
Dat is waar. Maar ik vind het ook gewoon leuk, want de Dirk is door heel Nederland. En ik ben natuurlijk wel gaan kijken, is het een wijn die... goed aangeschreven staat. En hij stond bij de Hamersma. Hoe heet dat? De supermarkt wijngids.
Grote Hamersma.
En die schreef over deze Barolo van rond de 15 euro die bij de Dirk te koop is. Dat van, goh, kan dat wel voor dat geld een goede Barolo? En toen zei hij, nou, blijkbaar kan dat dus. We hebben hem hier in het glas. En we hebben hem dus al eventjes snel geproefd. Voordat we de microfoons aanstonden.
Hij wordt beter van een beetje zuurstof, maar is wat sommige supermarkt Barolo kan hebben. Dan koop je er een bij een supermarkt en dan denk je, zuurig, wrangig. Ja. Nog niet echt op dronk. En dat kun je met decanteren eigenlijk ook niet helemaal meer goed maken. Dan is het gewoon niet een hele goede kwaliteit Barolo. Dat kan, want er wordt ook een heleboel meuk gemaakt. Wat jij zegt, op de naam Barolo. Want dat is toch de koning van de Italiaanse rode wijn. Inmiddels komt daar de Amarone en de Chianti Classico en zo wel weer bij. Maar weet je, Barolo kenden ze in de jaren 60 ook al. Toen was het ook al een goede wijn. Nu zie je wel dat die supermarkten dat eigenlijk ook wel weer... Dat sommige supermarkten ook wel hele goede importeren. Maar dan moet je natuurlijk geen 3 euro verwachten. Dat kan echt niet bij Barolo.
Maar dit is 15 euro. Maar dan denk ik van, ja, kijk, want het was de enige wijn... Volgens mij van dat niveau, die in ieder geval bij deze Dirk was. Dus ook gewoon
lekker.
Ja, toch?
Je hebt iets te eten bij. Je hebt iets.
Ik heb
Grissini met prosciutto di Parma. Fantastisch.
Want ik ben dus ook even naar het assortiment gaan kijken bij de Dirk.
Oh,
nee, maar ik weet niet of ik heb nog.
Je moet ook Jumbo, Albert Heijn en zo zeggen. Nee.
Zeker. Nee, daar ben ik niet gaan kijken.
Nee.
Maar ik ben wel benieuwd. Ik vind dat gewoon grappig.
En wat
om
hebben
te
ze?
Kijken wat je daar nou aan. Nou, ik heb daar gewoon wel. Voordat het nu echt een soort tuttige huishoud. Colofon wordt deze podcast. Maar ik heb nergens... Dit is een Sparmaham in het bekende... De verpakking met het bekende merk. Dus dit is echt Parmaham, ja?
Ja, Parma. Diochi, ja.
Die heb ik nog niet eerder ergens zo voordelig gezien.
Oh, kijk.
Dus,
Oké, dus een aanrader voor ook.
Vind ik wel.
Want ik weet dat de Lidl heeft ook wel eens de Italiaanse weken.
Oh ja.
En het grote voordeel van Lidl is...
Jongens, dit soort tips wil ik dus ook horen. Ik liep daar echt helemaal in mijn nopjes rond.
Ja, maar de Lidl heeft dus eens in de zoveel tijd Italiaanse weken.
Mm-hmm.
Er moeten wel als de kippen bij zijn. Want op een gegeven moment, echt de alle goede dingen die zijn binnen 2 dagen gewoon helemaal leeg.
Ja.
En dan blijven de cantuccini eeuwig lekker blijven dan hangen, zeg maar. Maar die hebben best wel goede dingen. Waarom zijn die ook echt wel goed? Omdat die komen uit Italië. Dat is het voordeel van Lidl. Als ze een Duitse week hebben, dan vragen ze in Duitsland. Hey jongens,
hebben ze nog etwas?
Hebben ze nog etwas? En in Oostenrijk, hebt ihr nog etwas? En in Italië vragen ze... maar dan niet Italiaans.
Ja. Ja. Maar deze... Ik ga hem dus serieus opnieuw halen, want ik vind dat je hier echt...
En ik vond het... Het is natuurlijk totale stupiditeit wat ik nu ga zeggen, maar ik vind het toch belangrijk soms. Als je iets geeft, dat het etiket er een beetje uitziet.
Het is een mooi etiket. Dat
ik
was ons beide opgevallen.
Ja. Ja. Niet een beetje dat oudbollig, weet je. Sommigen denken, hoe meer tierenlantijnen,
nee, en allerlei wapens en dat soort
oorkondes. Totale fake.
En medailles
Villa
opgeprint.
X, San Marco. Eigenlijk
cipresje daar.
Ja, ach man.
Ja, kroontje.
En een poetie en een engel. En het is, ja,
maar ik vind het echt een superwijn. Dus ik kan hem echt van harte aanbevelen.
Die staat volgens mij alleen op Barolo.
Ja, meer hoef je niet te weten. Ja,
helemaal waar. Hatsé.
Ja.
Sorry, jingle ik jou nou af? Nee, toch?
Nee, was er.
Nee, goed. Maar met dank, want we zitten in Piemonte.
Si.
En daar zitten we niet voor niks, want we gaan...
Het hebben over Juventus en alle schandalen.
Nee.
Oh.
Torino, Fiat Mirafiori. Ecco un settore delle grandiose linee di montaggio nell'immensa fabbrica.
Ed ecco la linea di montaggio della Fiat 600, la piccola 4 posti che succede alla famosa 500 2 posti.
Ammiratene la qualità meccanica. Carrozzeria a struttura portante. Complesso motore sistemato nella parte posteriore.
Ja, het is zomer 1899, let op, in Turijn. Enkele ondernemers en professionals die slaan de handen daarineen om hun gedeelde droom te verwezenlijken. Namelijk een volledig Italiaanse autofabriek die democratische mobiliteit kan bieden.
Kun je mij even zeggen wat democratische mobiliteit
Zeker,
is
dat is toegankelijk is voor iedereen.
Ah, ja.
Want de auto was natuurlijk enorm elitair. Het was alleen maar toegankelijk voor de mensen die echt heel veel geld hadden.
Ja.
Want als je een auto zeg maar kocht in die tijd... Ja, dat was gewoon onbetaalbaar.
En was dat in andere landen ook zo?
Volk... Ja, ja, zeker,
dus,
zeker,
dus
zeker.
In die tijd echt de laatste dagen
ook
van
ook in
de
Nederland reden we hier
eeuw.
Niet rond in DAFs nog.
Nee.
Maar dat is
fascinerend. Het is... Leuk, ja. Hoor.
En dus was er een droom. Hè? Een volledig Italiaanse autofabriek die iedereen uiteindelijk mobiliteit kon bieden. Nou, toen werd Fiat geboren op 11 juli 1899 in Turijn. De Fabbrica Italiana Automobili Torino. Vergeet dat niet meer, mocht je het niet weten. Fiat en de afkorting. Staat daarvoor.
Fabrica Italiana Automobili Torino.
In hetzelfde jaar begon ook de productie van de eerste auto van het merk, namelijk de Fiat 3,5 HP. Kun je meteen weer vergeten, hij rijdt niet meer. De start-up, want dat was het natuurlijk toen in die tijd, die werd al snel beursgenoteerd, al in 1903. Dus nu op de kop af 120 jaar geleden. Zolang bestaat dit merk al. En omdat de automobielindustrie het een nieuwe en vooral voortvarend groeiende sector was, want alleen al in Italië zijn er ongeveer op dat moment 60 concurrerende bedrijven die ook allemaal auto's uit de weg proberen te stampen.
Ja, dus het is echt zo'n ook het kenmerk van een nieuwe markt.
Ja, daar dat gaat iedereen...
Iedereen gaat het proberen.
Crypto,
en een paar, exact, en een paar overleven het.
Ja.
Dus in de tijd van de opkomende auto voor de gewone man, of in ieder geval niet alleen maar voor de...
De massaproductie.
Als massaproduct... fascinerend.
60 concurrerende bedrijven alleen al in Italië. Wat
insane.
Ja. Want ik bedoel, dat ook toen was dat veel, laat ik het zo zeggen. De Fiat-aandelen worden het voorbeeld van speculatie. En het titel stijgt op de beurs op dat moment. Vervolgens komt er een zogenaamde ongecontroleerde boom. En die bracht het bedrijf in 1907 in een crisis. De oude bedrijf werd toentertijd geliquideerd. En er kwam een nieuw bedrijf. Opgericht met niemand minder dan Giovanni Agnelli als hoofdaandeelhouder.
Dat het grappig is, ik heb dus, sinds ik me kan herinneren, staat er bij ons in de boekenkast, zag ik als klein meisje, mijn ouders hebben veel boeken, waaronder het boek waar op de kast stond Agnelli. En ik heb me altijd, ik weet nog dat ik dat dan zag staan, dacht Agnelli, wat een rare... Ja,
Agnelli.
Agnelli, wel van de...
Agnelli
toch.
Nelly
ja,
toch.
Is wel grappig. Ja.
Ja. Ja. En nu?
Ja.
Nu heb je hem natuurlijk helemaal kapot gelezen.
Nee. Ik kan hier allemaal bluffen. Maar ik weet inmiddels wel dat het niet Agnelli is. Dus we zijn, er is vooruitgang geboekt.
Nee, zeker. Ja.
Ondertussen nam de productie dus toe, werden nieuwe modellen geboren en begonnen Fiat-auto's zich te vestigen in Italië, maar ook in het buitenland, tot in Amerika en Australië. Om nieuwe marktaandelen te verwerven, werden er in het buitenland Fiat-fabrieken geopend, zoals die in de staat New York.
Ja, bizar, hè?
Fascinerend.
Ja, fascinerend.
Het vertrouwen in het Turijn gevestigde bedrijf groeide ook dankzij de eerste sportwedstrijden, toen al, waar Fiat zich met een zekere continuïteit wist te vestigen, zowel in Italië als in de Verenigde Staten. En de jaren erna blijkt dat Fiat een heel divers bedrijf is en maakt het van alles. Naast auto's produceert het in Turijn gevestigde bedrijf vrachtwagens. Geproduceert het in Turijn gevestigde bedrijf vrachtwagens, scheepsvoertuigen, vliegtuigmotoren en bussen. En
bussen, ja. Dat is interessant. Ja,
de Fiatbus.
De Fiatbus.
Nee, het Fiat. Nee,
inmiddels
het
heet het. Nee, ja, inmiddels is dat volgens mij. Dat hebben ze natuurlijk. Inmiddels is dat. Komen we denk ik straks over te praten. Iveco.
Ja.
Maar
ja.
Toen was het ook gewoon de Fiatbus.
Ja, het is 1912 als Giovanni Agnelli, ik zeg het nog één keer, zich realiseert dat de enige manier om een grotere markt te veroveren en tegelijkertijd de productiekosten te verlagen, dat is door massaproductie van gestandaardiseerde auto's.
Ja, dus niet meer maatwerk, want nee. Dat is natuurlijk heel leuk voor die ene zakenman die dat wel kan betalen en die krijgt dan. Maar ja, dat was in die tijd natuurlijk gewoon, als je het lopende bandwerk, gewoon lean en mean. En daarna volgt dus al snel het idee van de zogenaamde Lingotto-fabriek in Turijn. Ontworpen door ingenieur Giacomo Mattetrucco. En die is geboren uit dit principe van hoe kunnen we nou op zo'n slim mogelijke manier, met zo weinig mogelijk kosten, want dan is die auto ook goedkoop, een auto maken. Nou, het werk van die Lingotto-fabriek, hij bestaat nog steeds. Er worden geen auto's meer gemaakt, maar het is echt, ik vind hem prachtig. Het is futuristisch. En de meest iconische van de gekozen architectonische oplossing is ongetwijfeld, er is op de dak een testbaan van 1,5 kilometer lang. Geschikt voor auto's om te testen. 50 tegelijk konden er toen de tijd testen. Dus die fabriek die werd eigenlijk in 23 in gebruik genomen. De lopende band werd toen in gebruik genomen. En wat er gebeurde is dat er in iedere laag, zeg maar, een assemblage, een productieproces plaatsvond. Op een gegeven moment was die af.
En
dan moest hij daar gaan testen. Ja, ik vond het fantastisch.
Maar wat een tijd. Ja. Dat je daar werkte.
Ja, precies. En je kan het nog steeds bezoeken. En toen werd het al bewonderd door vele illustere bezoekers. Waaronder de beroemde architect Le Corbusier.
The production line began on the ground floor. With each of the stories of the building specializing in the next stage of car production. Models worked their way up the floors along one of two spiral ramps, located at either end of the building. And once completed, the models were driven onto the top of the factory, ready to be tested on the innovative rooftop racing track.
Innovative racing track. Mooi. Ja, ik ken dus mensen die daar een keer zelf met hun eigen auto over testbaan. Ja. Er zijn zelfs foto's.
Jaloers.
Van ja, echt jaloers.
Nodig ons uit.
Ja, het kan niet meer volgens mij. Er zijn vast mensen die dit weten.
Familie Agnelli. Agnelli. Bel ons. Ja.
Er is een hele duidelijke Nederlandse link op niet. Dus
komen we nog op.
Ik wil het zeggen. Ik zou wel aardiger zijn.
Maar goed. De Lingotti bleek al snel niet ideaal voor de grootschalige productie. De structuur met meerdere verdiepingen betekent namelijk dat de zwaardere machines om structurele redenen op de lage verdiepingen moesten blijven. En aanwezigheid van steunkolommen om de 6 meter was ook een beperking. Ja. Hierdoor werd de productie van de Lingotti in de jaren 30 min of meer beperkt tot ongeveer 300 voertuigen per dag. Klinkt veel. Ja. Maar dat is er dus blijkbaar niet. Wat ertoe leidde dat Fiat minder dan 10 jaar na de voltooiing van de Lingotto begon met het ontwerpen van de nieuwe uitgestrekte Mirafiori-complex. En Mirafiori is niet alleen de belangrijkste Fiat-fabriek van Turijn. Het is ook de oudste autofabriek in Europa waar nog dagelijks auto's van de band rollen. Een echt icoon voor de automotive-industrie.
Ja, dat is
zo
bizar.
Eigenlijk.
Ja, het gebeurt nog steeds. Mirafiori. Ja, dus dat Lingotto ziet er nog steeds fantastisch uit. Nogmaals, ik heb van die luchtfoto's gezien. Maar dat Mirafiori, ja, dat is wat was iets functioneler. En dat bestaat nog steeds. In de oorlog, toenertijd, Tweede Wereldoorlog heb ik het over, worden de plants gebombardeerd en deels nieuws opgebouwd. En daarna gaat Fiat gestaag door met produceren. Sportieve auto's komen er. Er komen ook gezinsauto's, station wagons, busjes, zoals de Giardiniera en als busje de 600 Multipla. En sommige auto's werden slechts 1 jaar geproduceerd. Een echt icoon echter. Een van de eerste iconen komt er in 1957.
Eccola.
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 Piccola grande vettura. Era il felice slogan della Topolino nel 36. Più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
Ja, 1957 dus. En het bleek even een ongekend succes deze auto. Er werden toen de tijd bijna 4 miljoen Cinquecento's geproduceerd. Wat echt best wel veel was in die tijd. Als opvolger van de Topolino zijn de 600 en de 500. En de 600, daar hoorden we in de opening van ons hoofdonderwerp ook een spot van. De meest bekende auto's van de jaren 50 en 60 van Fiat. En toen kwam dus de boom economico. De auto werd toegankelijk voor iedereen. Iedereen kocht zo'n utilitaria, want dat was een hele makkelijke auto. Hij was ook toegankelijk qua prijs. Mm-hmm. De Topolino, dat was eigenlijk door Mussolini een auto die als auto van het volk was gewenst voor de Italiaan. Wat, ja, grappig weet ik niet, maar in ieder geval frappant was dat Hitler dat idee zou kopiëren met de Volkswagen Käfer. Die heeft zijn voorbeeld gevolgd. Wij over 18 jaar gehad in het gezin. In Nederland rijden op dit moment nog 400 van die Topolino's.
Het gezin Piras, ja, of het gezin Piras Mogré?
Nee, het gezin Piras. Nee. We hebben geen kever meer.
Wel een Deux Chevaux, wel een eend.
Oh ja, kijk. Ja, dat is ook een prachtige auto. Hè? Prachtige auto, ja. En maar naar Zuid-Frankrijk rijden op de Autoroute Soleil natuurlijk.
Ja.
Heerlijk. Dat is net zoiets als in een Fiat Cinquecento over de autostrade. Het was geen airco.
Het is natuurlijk niet echt heerlijk, hè?
Nee, maar nu wel. Om het zo terug te... Ik bedoel, je had ook kunnen liften of in de trein gaan zitten.
Had ook gelukkig.
Ja, maar dan één. In Nederland rijden er op dit moment overigens nog 400 Topolino's in die zogenaamde Topolino Club. Die bestaat dus. Heb jij ooit in een Fiat gereden overigens?
Zeker. Ik doe eigenlijk altijd als ik een auto huur in Italië, dat is best wel regelmatig. En zeker toen correspondent was dat heel regelmatig. Ik neem altijd een Fiat 500. Dan kun je zeggen, god wat leuk, want je houdt zoveel van de Fiat. Nee, ik heb een soort hele rare afwijking.
Oh, ik vind het nu al leuk.
Ja, je gaat helemaal... Ik herken auto's niet. Behalve de Fiat 500. Dus ja, ik snap, ik zie je puzzeld kijken. Ik kan een auto, hoe die eruit ziet, niet opslaan in mijn hersenen.
Ah, oké.
Voor mij lijken alle auto's op elkaar. Ja. Behalve de Fiat 500. En dit is echt op het niveau dat ik dus ook drie dagen...
Dat is een enorm compliment voor de designer, de ontwerper van de Cinquecento.
Zeker. En ook wel een belediging.
Bolhoedje.
Ja, en ook wel een belediging voor mijn brein. Maar goed, dat doe ik zelf. Dus
nee,
dat kan.
Het is gewoon die andere designers hebben gewoon niet goed hun best gedaan.
Maar het is echt dat je dus dat ik niet eens dat, er gewoon, dat ik bij de, altijd weer bij een verkeerde auto sta en zo. En nou ja, dan ben ik van het gezeur af, want die herken ik altijd. En het zijn gewoon hele gezellige Barbie-autootjes. Ik vind het een beetje
leuk. Ja, maar dat is wel waar. Ja.
En ik vind ze lekker rijden. Terwijl aan de andere kant, als je er echt lange stukken mee moet rijden, dan zijn er auto's die wat comfortabeler zijn.
Het is echt een citycar, vind ik.
Het is echt een citycar.
En een beetje
dus...
de provinciale weg ook.
Maar ik vind het wel leuk. Je zit in een soort van een beetje cockpit feel. En ik wilde op een gegeven moment heel graag in Rome, toen ik daar nog woonde, zo'n oude hebben.
Waar we het nu over hebben?
Ja. De Topolino.
Ja.
De echte Fiat 500, de echte Cinquecento. Want die heb je er daar nog voldoende. En die kun je ook nog kopen. En toen heeft iemand mij gezegd, ja, maar dan moet je er even een keer in rijden. Hoe dat is.
En dan?
Ja, een lawaai alleen al. En gewoon hoe zwaar dat is.
Tuurlijk, ja. Dat is heel anders. Er was geen stuurbekrachtiging in die tijd. Alleen al om daarmee te beginnen. Weet je, dat is een enorm ding.
Dus toen was ik wel genezen met hem.
Ja, maar overigens, er is een leuke anekdote in het gezin Piras Mogré. Als we daar toch naartoe willen. Dat ik op een gegeven moment reed ik in een auto. En op dat moment reed ik en Roos reed naast mij. En toen hadden we het ook. Ze was ontevreden over haar toenmalige auto. Dus ik zei, wat zou je dan een mooie auto vinden? Ik zei, kijk, dat is een mooie auto. En ik wees aan de nieuwe Cinquecento.
Ja.
Toen keek ze me echt aan alsof ik de recht in de bek had geklikt.
Nou ja, zeg.
Ja, van wat maak je me nou?
Ik vind dat zo mooi. Ik wilde zo graag.
Is dit nou voor auto? Een enorme wijvenbak. Echt verontwaardigd.
Oh, ja?
Nee, maar het is heel mooi. Je kunt hem helemaal samenstellen. Toen zei ze, ga er dan lekker zelf in rijden. Als je hem zo maar echt totaal beledigd. Van, hè, wat...
Nou, Roos, zo ken ik je niet.
Nou, nee, maar ze, Roos houdt van een Range Rover. Even voor
Ja.
Dat is zeg maar idealiter. Oh, ja? Voor, ja.
Maar ik ben dus gewoon inmiddels wel...
Dus ik kwam aan met een soort vingerhoed in haar...
Zit dus liever in een vingerhoed. Want dat parkeert wat prettiger in.
Is dat zeker? Nee, wat heb ik nou aan een Range Rover als ik in Rome
ben? Ik vind het wel heerlijk dat wij nu over jouw echtgenoot, die ik ook heel erg mag, aan het praten zijn. Alsof het een of andere Gooise dame is.
Nee, maar...
Die gewoon met een grote zonnebril getoupeerd haar.
Ze heeft overigens gewoon een hele keurige andere auto. Geen Range
SUV.
Rover. Nee, zeker niet.
Hummer.
Nee, ook niet. Ik herken dat wel van die Fiat Cinquecento. Want toen ik laatst in Trento was, waar we ook een uitzending over hebben gemaakt. Ja. Van de aflevering. En toen had ik ook een Cinquecento gehuurd. En ik weet nog, over het aura van die auto. Dat snelt ook in Italië nog vooruit. Het is niet dat in Italië daar iedereen denkt, hey, is die Cinquecento. Nee, ook daar. Ik weet nog dat ik met de gids, die ging met mij mee. De bergen in, Trentino in. En die was oprecht heel blij.
Dat jij met een cinquecento aankwam
rijden. Ja, che bella questa... Era Veneta. Hè? Dus, che bella questa cinquecento. Ho sempre voluto guidare una cinquecento. Che bella. Dus ze was heel blij dat ik in die cinquecento aankwam. Dus het is ook wel... Ja, je kunt ook gewoon in een... Nou ja, ik ga geen andere merken noemen. Maar het heeft qua design wel iets. Want het is qua wegligging niet de beste auto ter wereld. Laten we eerlijk zijn. En ook qua comfort en zo. Maar door dat design... Heeft het iets aaibaars, toch?
Het is zo aaibaar. En ik herken ze tenminste. Ik ben wel benieuwd of andere mensen
dat...
Dat
is wel heel leuk om te weten.
Nee, maar het is zoiets vreemds. Dus ook als ik gewoon 3-4 dagen met dezelfde auto op pad ben... met een cameraman die een auto heeft... En dan staan er 5 auto's.
Maar jij hebt dan een Ford Focus.
Nee, maar maakt niet uit. Je kan toch denken gewoon dat ik na 2-3 dagen die auto wil herkennen. En dan sta ik weer te rammelen aan een auto. 3 parkeerplaatsen daarna. Nee, dat is... En ik snap gewoon niet... Waardoor het komt. Wel wat er op een gegeven moment...
Ja, je bent gewoon heel erg gevoelig voor goede goed design en architectuur.
Ik sla het niet op. Het is echt
gewoon,
heel vreemd.
Misschien vind je het ook niet boeiend, hè?
Ik vind het niet zo interessant.
Nee, laten we daar
ik vind auto's niet zo interessant. Dus op een gegeven moment... Maar als ik een auto wil, dan wil ik misschien wel zo'n toch wel zo'n nieuwe Cinquecento. Maar het schijnt dat je iemand zei dat je niet heel veel waarde voor je geld krijgt. Maar misschien moet je ook niet zo praktisch over
alles
doen.
Het is zo Hollands. Ja, de restwaarde is niet veel, hè, van de Alfa.
Nee, ik ga ook.
Dan ga ik het niet doen. Dan ga ik een auto nemen die ik eigenlijk minder mooi vind. Want dan hou ik er nog wel 2000 euro aan over. Ja, dat is toch 2000 euro per... Ga ik weer Brabants praten, moet ik niet doen. Ga ik toch 2000 euro... Dat is toch 2000 euro per maand. Anyway.
Fiat gaat gestaag door met modellen en komt 4 keer per decennium sinds de jaren 60 met iets nieuws. En dan in de jaren 70 is er weer een iconisch model voor het volk. De Fiat... 127,
hè? Ja, de 127. Ja.
Ruim 5 miljoen zijn er daarvan geproduceerd. Nou ja, als je hem ziet... We gaan ook plaatjes op onze Instagram doen.
Ja, en ik denk dat er ook luisteraars zijn. Dat weet ik trouwens wel zeker. Want ik ben er ook één tegengekomen aan het einde van vorig jaar. Een luisteraar van de Italië podcast. En liet mij zijn collectie auto's zien. Wat was fantastisch. Dus we hebben ook, weet ik, luisteraars die
Waarom hebben we nog geen leaseauto met de Italië podcast? Vraag me nu op geen even hardop af.
Omdat dan al het geld in de auto gaat zitten. Is het antwoord.
En we één wiel hebben.
En dat we de auto moeten delen. Maar Alfa Romeo kan zich melden. Waar ben wij? Goed. Maar die 127, ja, dat is wel een iconisch. Als je hem ziet en we gaan hem delen, dan herken je hem.
Ruim 5 miljoen zijn er van geproduceerd. Van de 127.
Ja, dat is best veel.
Dat vind ik best wel veel. En een jaar later komt Fiat met de 126. En weer 4,5 miljoen exemplaren zijn daarvan gemaakt. En tot in de jaren 90 werd die auto gemaakt. In de jaren 80 kwam dit icoon ook op de Nederlandse markt. En ook dit werd een succes. En Donatello, jij kijkt hier bijzonder naar uit, heb ik begrepen.
Ja, want we gaan een commercial delen nu.
Oké.
Okay. En laten we er eerst even naar gaan luisteren. Ik krijg hier een enorm jeugdsentiment voor.
Ja?
Jij bent net een paar jaar.
Nou, best wel veel jonger.
Ja. Oké. Okay.
Met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Neem zijn zuinigheid. 1 op 17,2 bij 90 kilometer. Of neem ze verbluffende bagageruimte van maar liefst 1000 liter. Of neem al zijn snaakse mogelijkheden van reiswieg tot 2-persoonsbed. Of neem ze verrassend hoge top van dik 140 kilometer. Ja hoor, met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Nou ja. Fiat, uniek in prijs en prestatie.
Nou, dit is echt, jongen, deze auto wordt gewoon nog steeds gemaakt. Hij bestaat 40 jaar. Er zijn 8 miljoen van die exemplaren verkocht. En in de jaren 80, ik weet dit nog, als jongetje haartjes gekamd.
Ja,
keek ik naar deze commercial. Met de Fiat Panda lach je iedereen uit. En dat was dus een of andere gek die daar dan in speelde. En dan ging hij weer kamperen in zijn Fiat Panda.
En moest iedereen lachen?
Hij lachte iedereen uit. Dus dan keek hij weer daarnaast. En dan zaten ze te klooien met een tent. En hij sliep gewoon in de Fiat Panda, want die was heel groot. Of dan ging hij naar de supermarkt en dan waren die anderen aan het klooien. En dan gooide hij erachter en dan had hij... Dus hij lachte iedereen uit. Totdat, en dat was er echt van echt over goede reclames gesproken, dames en heren. Dit is er echt één.
Ja, want jij weet hem nog steeds.
Ja, zeker. Wie het laatste lacht het best, is het principe hier. Want vervolgens zei hij, de laatste die lacht in deze commercial is een motoragent. Want dan ziet hij die Fiat Panda voorbij zoeven. Want die topsnelheid is ook boven de 140. En dan zie je die motoragent zijn klep naar beneden doen. En daar achteraan gaan. En dat is het einde van de commercial. Jongens, veel betere commercials. Oké. Petje, vitamintje, pindakaas, die geef ik ook nog wel mee. Je laatste Rolo geef ik ook nog wel mee. Maar deze is echt top 3 commercials. Dit is heel mooi gemaakt.
Ik vind de pindakaas reclame met Art Schenk.
Jaren later won Evert van Bentham, was dat toch?
Evert van Bentham.
Won Evert van Bentham tot 2 maal toe.
En het K-net vind ik ook grappig, allemaal schaatscommercials.
Ja, ja.
Vind ik ook heel geestig.
Ja, maar ze allemaal café, hè?
Van die kakkers op het ijs. Het K-net, K-net. En dan zegt ze, ja. Bam. Ja, het K-net. Ja, ik zei nog K-net. Beren, nee, is Berenburg.
Oh ja, dat is Berenburg. Ja, maar dat is ook Fries. Gaan we even nu naar de commercials? Wat ik, nee. Maar ik vond het echt een iconische commercial. En het feit is dat de auto, Fiat Panda. Ja, het klinkt gedateerd, hè?
Ongelooflijk, ja.
Ja, toch? We zouden nu niet meer zo'n commercial maken. Nee. Maar het is ook gekopieerd van een VHS-band. Hè? Dus dat is natuurlijk ook de kwaliteit. Excuseer.
D'accord, maar ik vind het ook d'accord. Gewoon qua principe...
Nee, zeker. Maar goed, laten we nou eerlijk zijn. Welke autocommercial van nu ken je nog? Het is allemaal hetzelfde. Ze rijden allemaal op fantastische slingerwegen.
Ja, op van die slingerwegen langs de kust en door de bergen.
Man,
ja.
De lijnen worden allemaal uitgelegd. Ze rijden ook allemaal in het donker.
Geel en saai.
Bokken saai.
Ja, bokken saai.
Echt niet te doen. Zegt. Dus leven de creativiteit van de commercials in deze jaren. De auto Fiat Panda bestaat dus al 40 jaar. Hij is auto van dit jaar geweest. En dat was overigens bij alle auto's sinds de 127 het geval die we genoemd hebben tot nu toe. Hè. Dus Fiat scoorde iedere keer zo'n auto van het jaar.
Ongelooflijk. Maar wat was dan het zo bijzondere, het aaibare ervan? Of het relatief goedkope voor een relatief goede...
Dat laatste. Ja? Zeker in Nederland, maar ook in andere landen. Ze maakten dus...
Mijn oma had er ook een.
Massa is kassa. En ze maakten veel auto's. Toegankelijk voor iedereen. Het kostte niet heel veel. Dus als jij niet veel gaf om... er moet ook nog eens een verstelbare dit en mijn lendensteun moet er ook en zo ook nog en
lendensteun? Wat is dat?
Dan gaat er een soort ding in je rug gaat er dan zodat je dan zo zit.
Ah ja.
Tegen de hernie of zo.
Ja, daar heb ik echt nog geen last van.
Nee,
ik ben ook een stuk jonger.
Schrik jij er eens even bij in plaats van...
Nee, is heel goed. Okay.
Ja, daar ga ik nog eens even door. Want die Fiat Uno, dat werd de opvolger. Ja. Nu, ik krijg enorm zenuwen, maar nu wordt er bijgeschrokken boven
je laptop. Boven mijn laptop. Ik zag het, wat zit je te stressen?
Paniek. Ja. De Fiat Uno werd auto van het jaar. Daar werden er binnen 10 miljoen van verkocht. In 1993 wordt de Fiat Punto gelanceerd. 3 generaties verder, ik heb er ook 2 keer in gereden zelf.
Ja?
Ook bijna 10 miljoen, 9 miljoen exemplaren verkocht. De Carabinieri.
Wat de cijfers, hè?
Ja, dus het zijn allemaal auto's voor de massa en worden ook in Italië heel goed gereden. Ook daarna buiten worden ze goed gereden. En daarna loopt het een beetje af. Want daarna wordt eigenlijk alleen de 500 nieuwe stijl geïntroduceerd. Die rijdt nog steeds in Nederland, anno 2023 en daarbuiten, geheel elektrisch. En is ongeveer het enige model naast de Panda. Dat zijn de 2 modellen die Fiat nu nog steeds maakt.
Ja, dat is wel treurig.
Dat is wel treurig. Dus een succes, want naast de auto van het jaar en talloze andere internationale prijzen zijn er 2,5 miljoen van geproduceerd. Dus het gaat wel iets naar beneden. Het is enorm made in Italy. En toen ik in Trento was, hè, zei ik al, had ik er nog veel succes mee. En zijn dit dan wereldwijd topcijfers? Ja, maar ter vergelijking, de Volkswagen Golf... Die verkoopt in totaal alle generaties. Voor mij zijn er al 6 generaties golven gemaakt. Heeft er in totaal 35 miljoen van verkocht. Hè? Dus ook even ter relativering. Mm-hmm. De Fiat heeft niet de meest verkochte auto's ter wereld. Dat zijn andere merken geweest.
I wanted to disclose the most exciting part of the story. It's an icon reborn.
Abbiamo selezionato 3 partner che rappresentassero 3 aspetti diversi dell'italianità.
It's almost a car not for a generation, to be honest. It's almost a car for an era.
In a project like this, the team is everything.
Per mettere ansia, ma almeno 21 giorni, direi.
Quello che cerchiamo di fare con queste 3 macchine, in realtà, è un'esplorazione.
Sono quei progetti che non dimentichi. Questo entra proprio nella top list, sì.
Volevo sentire questo.
Denk je, waar luister je dan naar? Nou, dit is de nieuwe Fiat 500. Het is een one-shot documentary bij Vice. Heel mooi gedaan. Gewoon gratis toegankelijk op YouTube.
Wat betekent dat, one-shot documentary?
Zo heet het. Het is een documentaire. One-shot documentary bij Vice. En Vice is een medium, platform. En doet heel veel ook in de automotive en in de tech. En Vice die heeft dus dit gemaakt. Huh? En dit gaat in de COVID-tijd werd de nieuwe 500 gelanceerd. Dus de 3e generatie 500 alweer. En best een succes, want het is de nieuwe EV. En toen hebben ze samenwerkingen gezocht met Bulgari, met Armani. En gepresenteerd, teruggetrokken van Genève naar Milaan gegaan op het Domplein. De CEO heeft dat gedaan. Enorm succes geweest. Dus even een tipje tussendoor. Gratis toegankelijk. De one-shot documentary bij Vice. Met allemaal achter de schermen informatie van hoe dat gaat in het designproces van de nieuwe Fiat 500.
Zetten we uiteraard in de show notes.
Ja, in de show
ook notes. Op Instagram. Nou goed, het merk Fiat bracht dus modellen uit, maar groeide ook als bedrijf. Van de kleine start-up eind 19e eeuw naar een grote internationale speler. Want langzaam werden er door Fiat andere bedrijven gekocht. In 1968 neemt Fiat Lauto Bianchi over. Ferrari komt in 1969 bij de groep, hoewel ze altijd zelfstandig zijn gebleven. In datzelfde jaar staat de familie Presenti Lancia af aan Gruppa Fiat voor het symbolische bedrag van 1 lira. Dat
bizar,
moet je me even
toch?
Uitleggen. Wat is daar? Dat is dan gewoon een soort overname, maar uiteindelijk...
Ja, het was eigenlijk een
gift.
Ze zochten echt een koper.
Ja, ze zochten
en ze gingen niet heel moeilijk doen.
Nee, nee. Nou, het is goed onderhandeld. Ja. Daarna volgde het sportieve Italiaanse merk Abarth. Dan volgde in 86 het beroemde Alfa Romeo uit Milaan. En in 1990 volgt Maserati.
Ja, dat is best wel wat merken.
Ja.
Onder leiding van de inmiddels overleden Sergio Marchionne neemt Fiat in 2015 het Amerikaanse Chrysler over. Ook allerlei documentaires over gemaakt.
Marchionne is ook echt een figuur.
Icoon,
ja, icoon. Ja.
Ja, en die heeft ook met Obama zelf gesproken over. Hè, want Chrysler was toen een beetje, nou dat ging niet zo goed. En, nou, overgenomen, het komt tot een fusie. En FCA is geboren. Fiat Chrysler Automotive. Hierdoor kwam bijvoorbeeld Jeep erbij. En dat merk wordt inmiddels ook in Italië gemaakt en ontworpen. Hm. En inmiddels is FCA gefuseerd met het Franse PSA. Bekend van Peugeot, Citroën en Opel. Over de mooie deusjevoets gesproken. En heet het Stellantis. Belangrijkste uitdaging, innoveren en elektrificeren. Met moordende concurrentie inmiddels wereldwijd.
Ja, want de Azië ligt niet op de loer.
Nee, die zijn gewoon... Ja. Ja. En het is qua winstgevendheid wel goed. Want het is nu het derde bedrijf wereldwijd. Qua verkoopcijfers zijn ze het zesde bedrijf. Maar ze moeten bijvoorbeeld bedrijven als Toyota, Volkswagen, BMW... maar ook Hyundai met Kia op dit moment voor zich dulden. Die hebben
dat vind
zo
ik dus een lelijke auto.
Ja, ik vind het Kia. Niet...
Nee, mag je best zeggen.
Ik vind het niet te doen.
Ja, maar daar hoef je toch helemaal niet voor te schamen. Mag je dat gewoon eerlijk zeggen?
Kijk,
omdat
ik vind het zo makkelijk, omdat Kia heeft wel veel meer modellen nu dan de Italianen zouden dromen. Weet je, die komen ieder jaar ongeveer met een nieuw model.
Ja, maar het is toch ook gewoon, is gewoon niet mooi.
Ja, echt bokkenlelijk ook.
Het is heel grappig dat jij dat je nooit hebt uitspreken, maar als je dan eenmaal over die brug aankomt zetten, dan is het ook... Echt, gewoon alle...
Ik koop liever echt een tweedehands Fiat dan dat ik in een Kia Picanto ga rondrijden. Ja, sorry
echt,
jongens. Het is,
maar ik fiets liever op een
Ik hoor nu al luisteraars. Dit bedoel ik niet blasé, jongens.
Hoezo? Waarom zou het blasé zijn?
Nou ja, omdat je dan, weet je wel, je mag blij zijn dat je verdorie een Fiat... Dat je in ieder geval een auto hebt, weet je wel. Dan ga jij een beetje tof zitten doen.
Je mag blij zijn dat je leeft.
Nou. Daar vind ik ook.
Ja, toch?
Chin.
Nee, als we dan echt helemaal terug naar de basis gaan. Nee, dat mag je gewoon eerlijk zeggen, vind ik. Waar we het nog niet over gehad hebben, overigens. Wie zit er nu achter dat succes? Dat zijn natuurlijk de medewerkers.
Ja,
ontwerpers.
Precies.
Zoals Giugiaro, Farina en Spada. Maar de familie Agnelli is toch wel het meest belangrijke. De constante factor in het Fiat-succes.
Nogal.
En begonnen bij de founding father Giovanni Agnelli. Ik blijf hem gewoon nog steeds noemen.
Pas op, hè.
Die het later aan zijn zoon Giovanni Agnelli... Junior overgaf. Ik hoop wel dat we nog wel met de Agnelli-familie eindigen. Dat we daar eerlijk wat dingen over zeggen als het nu gaat over het Juventus-skandaal.
Ja, ik heb hier het FD voor me en ik vrees dat gaat ook over Agnelli. Maar we gaan het heel even daarover hebben.
Oké.
Okay. You couldn't really miss Gianni Agnelli.
He was involved with everything Italians love. Sex, cars and sports. Every woman was in love with him. Every man wanted to be him.
People that were around him, they were all in awe of him.
Gianni had a great eye, obsessed by aesthetics.
Everybody tried to copy him.
When he was around, the pace of life changed. Electricity.
Gianni played a big role in saving Fiat.
Fiat put the whole of Italy on four wheels.
Then the unrest started.
We had a sense of evolution.
He had great sympathy for workers and also for their plight.
The industrial comeback of Italy is Fiat, and it changed Italy completely.
Mr. Agnelli, he was the king of Italy.
Ja, het is een prachtige film van de film uit 2018 over Agnelli, die nergens meer te streamen is.
Nee?
Nee, ik had hem willen noemen als cultuurtip. Hij is gewoon niet meer te doen. HBO had hem, maar die hebben hem niet meer. En het is gewoon niet meer te doen.
Zonde.
Dus ja, het is echt zonde. Echt een mooie film. Enfin, L'Avvocato Agnelli wordt in Italië altijd een beetje als royalty beschouwd. Een rijke, machtige familie. Dat klopt. Beetje aristocratisch, klopt ook. Beetje elitair, klopt ook. Maar
ik vind dat beetje, kun je er ook wel afhalen.
Nou ja, ook omdat het heel erg bevriend was met, wat ook in deze film werd gezegd, met de workers, met iedereen. Dus het was, en de mensen in Turijn liepen weg met de Agnelli's. Gianni Agnelli.
Ja, ja. Ja,
toen de tijd, hè. Hij was naast industrieel bevriend met de top van heel Italië. En daarbuiten, zoals Kissinger, hè, de Secretary of State van de US. En een jaarlijkse bezoeker van de Bilderberg-conferentie. Sterker nog, hij was een van de eerste bezoekers van de Bilderberg-conferentie. Hij was ook nog benoemd als senator voor het leven. En een andere bijnaam van hem was ook de ongekroonde koning van Italië. Vanwege die enorme invloed. En ja, hij heeft bijvoorbeeld groot voordeel gehad van de Marshallhulp toen de tijd, in de jaren na de oorlog. Ze konden namelijk geïnvesteerd worden in de fabrieken van Fiat en kon in Italië het snelwegennet gebouwd worden, waar je als auto in massaproductie best wel voordeel van hebt. En er zijn ook wel boze tongen natuurlijk, hè, want het was niet alleen maar roze geur en maneschijn, want ook veel mensen die zeiden, ja, die Gianni Agnelli, die deed het ook niet allemaal helemaal zuiver altijd, want hij had banden met die en banden met die en misschien heeft hij toen wel op een akkoordje gegooid. Dat zal ongetwijfeld ook gebeurd zijn. Het kan bijna niet zo zijn dat Agnelli een soort heilige is geweest die nooit een misstap heeft gedaan. Mm-hmm. Maar ook Gianni Agnelli die had niet het eeuwige leven.
It was a very difficult decade and we experienced during that period a lot of problems. My grandfather started not being well and had a very difficult cancer. The business was doing poorly and started to do very, very bad. And in 2003, when my grandfather passed away, we were really in a scenario where everything was not working. And you would really feel a sensation of agony everywhere. During the funeral of my grandfather, a huge demonstration to him. And so thousands of people came to say goodbye to him. And at that moment, for my family, was a wake-up call. And at that same instant, we decided that we had to react in this situation.
Nou, hier hoorden we zijn opvolger, John Elkin, kleinzoon van Gianni Agnelli, de erfgenaam. Niet zijn moeder, waar hij sinds hij werd aangewezen niet meer mee sprak.
Dat is bizar, hè? Dus dit was gewoon de dochter van Agnelli.
Ja.
Of de zus van Agnelli, moet ik zeggen. De dochter van Gianni Agnelli. En die bestond ook nog. Maar die werd gewoon, hoe zeg je dat, gepasseerd.
Gepasseerd.
En dat lijkt me heftig.
Ja.
Ja. Toen werd het John Elkann.
Toen werd het John Elkann. En niet de zoon van Agnelli Eduardo, die zelfmoord pleegde. Ja. En daarvoor van zijn vader weinig kreeg. En zeker niet de legacy van het bedrijf Fiat. John Elkann dus. In Nederland horen we weinig van de man. En dat is zakelijk gezien nog het onrechte.
Ja, want die John Elkann is echt een captain of industry van wereldproportie inmiddels. Hè. Dit is categorie Forbes 500. Dit is categorie alles. Terug naar die Eduardo overigens. Dat is dus de enige zoon van Gianni Agnelli. Hij was depressief. Hij zat vaak aan de drugs. Hij heeft nog een blauwe maandag van een functie bij Juventus gehad en zo. Maar je merkte dus achteraf dat zijn vader dat vertrouwen niet gaf. En hij heeft dus zelfmoord gepleegd onder een brug in Turijn. Wat enorm. Ja, ik bedoel, ik heb ook foto's van die Eduardo gezien. Je ziet bijna de pijn op die foto's alleen. Dat is een heel tragisch verhaal. En dus, toen werd het dus die John Elkann. Want na de dood van zijn grootvader.
Het zijn toch gewoon de Kennedys van Italië?
Zeker.
Ja.
Ja, 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 ja.
Oh, maar gewoon zo qua macht, qua invloed.
Politiek alleen. Maar qua politiek hebben ze zich nooit zo ver laten gaan als hebben. Want ze hadden ook makkelijk, zoals Berlusconi ook heeft gedaan.
Zeker.
En dat hebben ze nooit gedaan.
Maar ik denk dat zij nog meer overstijgend zijn, generatie overstijgend zijn.
Ja, ja, ja,
dat
ja,
het
ja.
imperium van Fiat groter is dan het van Berlusconi. Langer.
Nou, langer. Het is in 1899 begonnen.
Ja, precies. Het is echt een imperium. Het is een deel van de geschiedenis van Italië.
Onder de Agnelli's.
Ja. Het is nog steeds, ja, en zij hebben er denk ik voor gekozen om juist, om het misschien niet, hè, dat het ook een bedrijfsvoering is geweest, om je dus niet politiek in die zin in te laten.
Ik vind het als bedrijfsleider heel verstandig om dat niet te doen.
Maar de tragiek binnen die familie, die staat ook, nou ja, vergelijkbaar met de Kennedys die natuurlijk ook.
Ja, en dat ligt op straat, hè, want ook in Italië is de gossippers ook gewoon aanwezig.
Ja.
En de juice ligt op straat. Nou, Giovanni Agnelli overleed dus in 2003. Zijn oud-oom Umberto Agnelli in 2004. En toen werd Elkan dus vicevoorzitter van Fiat. En vicevoorzitter van Giovanni Agnelli Sapas. Wat nu de Giovanni Agnelli BV is. Het familievennootschap dat Exor controleert. En nu komen we bij een belangrijk merk, namelijk Exor. In 2010 werd hij, John Elkan, dus voorzitter van Fiat. En daarna van Fiat Chrysler Automotors als opvolger van Luca Cordero di Montezemolo. Mm-hmm. En die kennen vele mensen misschien nog als de CEO van Ferrari. In februari 2011 werd hij benoemd tot voorzitter en CEO van Exor. En de waarde en activa van dat bedrijf is in 10 jaar tijd, let op, 9 keer gegroeid en vermenigvuldigd. Exor is een gigantisch bedrijf.
Ja, maar laten we even onder de motorkap kijken. De holding Exor is eigenaar en aandeelhouder van veel bedrijven zoals JD in Italië. Hè? Dat is nou ja, de overkoepelende eigenaar van de kranten La Stampa, Repubblica, van het radiostation Radio DJ, National Geographic Italy, Huffington Post, wat groot is in Italië. Daarnaast de Economist, maar natuurlijk ook Stad Atlantis, waar Elkan voorzitter van is. Ferrari, Iveco Groep, bouwbedrijf C&H Industrial. En natuurlijk, daar komen we, Juventus.
Ja, ja. En daar zit de grap is, kijk, die John Elkan, die kennen heel weinig mensen. Mm-hmm. Terwijl dat is een rustige man, opgegroeid in New York. Vervolgens gestudeerd wilde hij zelf in Turijn. En hij is echt de Agnelli. Maar hij heet geen Agnelli en dat is dan ook een beetje raar. Maar hij is echt gedistingeerd. Hij is ook getrouwd met iemand van adellijke. Hij is iemand die zich rustig houdt. Hij heeft een broer, dat is Lapo Elkan. Nou, die Lapo Elkan, dat is al een beetje een ongeleid projectiel. Ja. Hij heeft toch veel minder verantwoordelijkheid. Heeft een keer een veroordeling voor cocaïnegebruik. Weet je wat dat is? Hij is wel de chief marketing officer geweest van Fiat. Ten tijde van de Grande Punto heeft hij mooie dingen gedaan. Veel meer artistieker, veel meer uitgesproken, veel meer met de kunsten bezig. En veel meer een jet set leven. Hm. Dus die Lapo Elkan, ongeschikt als leider van Fiat en van Exor. En dan heb je ook nog, en nu pak ik het FD er even bij onze zusterkrant, een Fiat-telg, namelijk Andrea Agnelli. Dat is de neef van John Elkan. En dat is, heel lang de voorzitter van Juventus geweest. En die is natuurlijk nu het middelpunt van een heel groot boekhoudschandaal. Het Prisma-onderzoek.
Ja, even nog kort wat dat inhoudt.
Dat onderzoek. Nou, dat is eigenlijk is het een onderzoek naar de boeken van Juventus in de afgelopen 5-6 jaar, om het even zo te zeggen. En het gaat om
Uitbetaalde salaris en het opkloppen van waardes.
Van waardes, transferwaardes van spelers. Ja, die twee dingen. De eerste veroordeling zit er overigens vanwege het eerste, de salaris. Mm-hmm. De salarissen. Daarvan is er gezegd, we leveren er 4 in de openbaarheid. En in werkelijkheid leverden ze er 1 in. En kregen ze er sotto banco, dus onder de toonbank, hè, kregen ze er toch nog 3 uitbetaald via een schimmige weg. Nou, onder andere Matthijs de Ligt en Matteo de Ciglio zijn gaan praten. En nou, toen is het balletje aan het rollen geraakt. Dat tweede waar jij het over hebt, dat schandaal van Juventus, dat gaat over de opgeklopte transferwaardes, wat overigens arbitrair is, dat staat nog te wachten.
Ja.
Maar dus die Agnelli, Elkan heeft dus zijn neef, Andrea Agnelli, daar neergezet. En eerlijk is eerlijk, deze man heeft ongelooflijk veel gewonnen. Hij haalde in 12 jaar dat hij voorzitter was, 9 titels. En nog heel veel meer. Hij kwam in de finales, 2 keer in de finale van de Champions League, die hij verloor. Won de Coppa Italia, enzovoort, enzovoort. En het wrange is, hij kwam om puin te ramen na Calciopoli.
Mm-hmm.
Dat lukte zeker. Maar ergens in de afgelopen jaren is het ook wel weer verkeerd gegaan. Door COVID, door de komst van Ronaldo en door mee te willen in de Red Race.
Nou ja.
En deze Fiat-telg, Andrea Agnelli.
Maar meegaan in de Red Race bedoelt natuurlijk wel Juventus, die gewoon ook middels investeringen het beste team van Italië probeert te krijgen en daarmee de hoogste prijzen wil halen.
Nee, maar ik bedoelde niet alleen Italië. Ik bedoelde meegaan in de Red Race. Kijk, internationaal, dat heeft Marco van Basten vorige week ook, of 2 weken terug geleden, inmiddels alweer, ook gezegd.
Gaat snel.
Het gaat enorm snel. Daar had Marco van Basten, vond ik ook echt wel een punt. Italië doet een beetje samen met Spanje en de Bundesliga. De Premier League, daar zit het natuurlijk nu echt. En
daar zit het echte geld.
Ja, en
daar
wat hij wilde, Andrea Agnelli, is meedoen met die top.
Ja.
Dus hij wilde bijvoorbeeld de Super League.
Ja,
dus is
okay.
Die verguisd ook door de UEFA-voorzitter en zo. De UEFA-baas Severin, die heeft overigens ook gezegd... Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo vaak en zo onophoudelijk liegt als Andrea Agnelli.
Erg.
Ja, het is heel
dat
erg.
Dat over je gezegd
het waren
wordt.
Overigens vrienden van elkaar.
Oh, met dat soort vrienden heb je ook niet heel veel vijanden meer nodig.
Van de dochter van Severin. Ja, dat is bizar.
Dus, goede tijden, slechte tijden.
Ja, gaat helemaal niet zo goed. En die Andrea Agnelli heeft het dus aan de ene kant heel goed gedaan, sportief gezien. Maar aan de andere kant, hij is gedwongen op te stappen. En daar zit John Elkann zeker achter. Mm-hmm. Die heeft gewoon weer de Redinimano genomen. Want die zit dus in alle onderdelen. Die zit in Ferrari, die zit in Fiat. Maar hij zit dus ook bij Juventus FC. Het is gewoon een beursgenoteerde onderneming. En daar gaat het op dit moment gewoon niet zo goed mee. En het FD heeft daar een prachtig artikel over geschreven... onder de titel Fiat-telger Andrea Agnelli gooit zijn eigen glazen in. Het lezen waard. In ieder geval online is die vast nog een keer te zien. Ja... De enige die eigenlijk steady is, is deze John Elkann.
Ja. Ik had dus eigenlijk, voordat we ons in deze podcast gingen verdiepen...
Ja?
In Fiat, nog nooit van de beste man gehoord. Ben ik daarmee een ongelooflijke gekke leek?
Nee, en daarom hebben we het hier over. En ik weet ook dat dat zo is. Die John Elkann heeft niet eens een Nederlandse Wikipedia-pagina.
Oh ja, nou ja, daar ga je al. Ik haal alles van de Nederlandse Wikipedia-pagina's in.
Nee, maar bedoel, dat zegt wel iets. Wat het is, bedoel...
Nee, maar daarom durf ik het ook eerlijk te zeggen. Het
is
ik
qua niveau
niet...
alsof... God, hoe heet het? De Tesla-baas. Elon Musk. Die heeft wel een Nederlandse, weet je wel. Om de,
ja, natuurlijk.
Ja.
En alle Andrea Agnelli ook.
Ja, snap je? En, hier Evelien, en ik wijs nu naar buiten... staat op een steenworp afstand het hoofdkantoor van dit bedrijf. Het is verhuisd naar de Zuidas. In Amsterdam. En vanaf 2022, vorig jaar, worden de aandelen hier op de Amsterdamse beurs verhandeld. En vanaf 19 december afgelopen jaar maakt het deel uit van de AEX-index. Kortom, het is een Nederlands bedrijf ook, wat dat betreft.
Ja.
In waarde en zo wordt het allemaal verhandeld op de beurs. Natuurlijk zijn de activiteiten zijn in Italië en in Amerika enzovoort. En in Frankrijk laten
maar
we
is
niet
natuurlijk ook heel veel, maar er is toch ook heel veel kritiek op dit soort verplaatsingen
zeker.
Van Italiaanse bedrijven.
Zeker.
Om dus minder, om vrijwel geen belastingen te betalen.
Ja, dat
in
laatste
Italië.
Is niet waar.
Oké, okay, leg uit.
Nou, ja, dat is een lastig verhaal, want uiteindelijk gaat het over een gunstig vestigingsklimaat. En met vestigingsklimaat bedoelen ze vaak de fiscaliteit.
Ja.
Maar het gaat ook
het gaat niet om het weer.
Nee, maar het gaat... Kijk, bij vestigingsklimaat bedoelen ze ook een betrouwbare overheid. Hè? Bijvoorbeeld met de Belastingdienst in Nederland kun je iets makkelijker afspraken maken waar dan vervolgens de fiscus zich ook aan houdt dan met de Italiaanse fiscus. En zo'n bedrijf wil gewoon zekerheid voor de komende 10 jaar. Dus die kan best zeggen, oké, die deal kost me misschien, ik noem maar wat, een ton meer. Maar de komende 10 jaar ben ik van het gezeik af. Dus ik ga met de Nederlandse overheid deze deal maken. Terwijl in Italië kunnen ze volgend jaar weer een inval doen. Dat speelt ook mee met het vestigingsklimaat. Kortom, het betekent niet alleen maar dat ze... Want uiteindelijk betalen ze natuurlijk wel degelijk belasting. Betalen ze minder belasting? Ik denk het wel dan in Italië. Is het fiscale klimaat in Nederland gunstiger dan in Italië? Ja. Maar het is niet alleen maar... En het is ook niet dat er alleen maar op de Zuidas op de Gustav Mahlerlaan een bloempot staat. Daar werken daadwerkelijk mensen. Dus als jij morgen de persvoorlichter wil spreken...
Neemt er iemand op?
Dat weet ik niet, maar dan moet ik gaan bellen met Gustav Mahlerlaan. Dat is een 020-nummer. Dus het hoofdkantoor staat daar ook echt. Ik heb nog even gevraagd aan onze collega van de Autoshow en van BNR Mobility. En af en toe ook de presentator van de ochtendshow. En wie kent hem niet bij BNR? Meindert Schut. En Meindert, want ja, anders gaan wij een beetje speculeren. Maar die zit echt wel vuistdiep in de autobouwtrif. En die heeft er echt verstand van. Denk jij, Meindert, dat Fiat... We hebben tot nu toe eigenlijk alleen maar teruggekeken. Als we naar vooruit gaan kijken. Bestaat dat Fiat nog?
Dat Fiat het al jaren lastig heeft, dat is natuurlijk wel duidelijk. Hè? Het merk drijft in principe op het succes van de 500, de Cinquecento. Iconisch model, maar het wordt ook echt helemaal uitgeknepen. Elke keer zie je weer een nieuwe variant. En juist met die kleine auto's is het moeilijk geld verdienen. Marges zijn minimaal. En je houdt dus ook weinig geld over om te investeren in nieuwe modellen. Maar ook in die transitie naar elektrische voertuigen. En toch zit juist ook in die 500 wel de kracht van het merk. Het is van oorsprong een volksauto, net zoals de Golf dat is of was. En Volkswagen heeft al jarenlang het voordeel dat het met meerdere merken in een groep zit. Hè. Dat verlaagt de kosten voor ontwikkeling en innovatie. En mede daarom is het die merken toch wel gelukt om in een relatief korte periode met een flink aantal elektrische modellen te komen. Waarmee Volkswagen AG een inhaalslag heeft gemaakt. Nou, Fiat zit natuurlijk aan boord bij Stellantis met merken als Peugeot, Citroën, Opel, Jeep. Ze kunnen dus ook veel technologie delen, waardoor ze de auto's betaalbaar kunnen houden. En Fiat is binnen Stellantis toch ook wel echt een sterk merk met een grote traditie. Nou, mocht het nou binnen Stellantis niet lukken, dan kan het altijd nog met Chinees geld nieuw leven ingeblazen worden. Want ja, als het MG al lukt, dan moet dat met Fiat al helemaal goed komen.
Ja, kortom.
Geruststellende woorden.
Ja, toch wel een geruststellend woord. Wat denk jij, zien wij als jij over 20 jaar in Italië bent? Misschien wel met God knows waar je dan op uit bent in Italië. Kun je dan nog steeds een Fiat huren, denk ik?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Dat denk ik wel.
Ja, ik denk het ook. Al was het alleen maar omdat de Italianen, als je alleen al kijkt hoe lang ze aan Alitalia hebben gehangen.
Als ze ergens werk van maken,
toch?
Mag niet voorbij gaan. Ja.
Dan blijven ze
dat
er vast.
Ita
Airways.
Ja.
Nou, dat is ook wel een aflevering waar, toch?
Ja.
Maar we gaan eerst nog even naar iets anders, cultuurtip. Maar ik beloof je, de appel valt niet ver van de boom.
Wat is het difficile far diventare questo gruppo di 25 persone una squadra?
Vieni per vincere, non vieni per partecipare.
Noi più vecchi ogni anno ci giochiamo tutto per tutto.
Devi far capire a chi arriva il fatto di essere una famiglia.
Mi piace avere le responsabilità, mi piace essere sotto pressione.
Qualcuno, anche qui dentro, non ha dato tutto quello che poteva.
È un anno durissimo.
The ambition is always the same. The rest doesn't matter.
Gigi Buffon dice addio alla Juve.
Dimostrare di essere ancora vincenti dopo una stagione così tumultuosa vorrebbe dire che la mentalità della Juventus è una mentalità unica.
All or nothing, Juventus.
Ik ga al zo goed op deze trailer.
Ja, dit is gemaakt door Prime. Die een soort access all areas hebben gekregen in één seizoen bij Juventus. En het is ook voor de niet-voetbal... Oké, je moet wel iets met sport hebben. Maar al ben je geen Juventus-aanhanger, dan is het ongelooflijk mooi om te bekijken. Want je krijgt inkijkjes van lunchgesprekken tussen spelers. Een boze Pirlo. Kan hij boos worden? Hij kan heel boos worden.
De Sphinx noemde ik hem vanavond te eten. Vind je niet? Want dat, namelijk ook. Ik vind het heel ingewikkeld om Pirlo als een met heel veel emoties.
Omdat hij natuurlijk aan de buitenkant heel erg werd afgezet als een soort stoïcijns. Met een glas wijn of met een bal.
Heel knap ook.
Ja, maar precies. En dat hoor je dan natuurlijk ook. En ik vind hem vooral een hele. Ik vind hem natuurlijk een mooie man en allemaal. Maar ik vind hem vooral een fantastische voetballer. Qua creativiteit op het middenveld in 2006 voor de wereldtitel gezorgd. Dus ik ben fan en hij was ook nog eens een keer Juventino, alles. En
nu zie je hem in een andere rol. Ik vind Lorenzo dus heel erg op Pirlo lijken.
Jouw vriend?
Kun je zeggen dat zo is?
Il maestro, ja.
We noemen Lorenzo nou Il maestro?
Pirlo, het is de bijnaam van Pirlo. Want toen dacht ik, ik snap het wel inderdaad. Hij heeft ook een beetje dat onderkoelde, hè?
Ja,
Lorenzo.
Dat zeker.
Ja.
Nee, maar nu,
ik kan hem nooit meer met andere ogen bekijken.
Nee, toch? Het is gewoon Pirlo. Persoonlijke Pirlo.
Kan hij ook voetballen?
Jawel. Nee, hij heeft in allerlei jeugdteams en districtteams gezeten. Zeker.
Ja, want je kan Calcetto.
Speel jij hier? Bestaat Calcetto in Nederland?
Ja, in Amsterdam heet dat Power League. Dus dat is een 5-5. Ja, is niet helemaal waar. Dat is eigenlijk nog net te klein, maar 7-7 Power League bestaat ook.
Doe jij dat?
Ik deed dat. Voordat ik heel druk was met kinderen, heb ik het een paar jaar gedaan. Tot ik het zat was door 18-jarige jongetjes volledig zoekgespeeld te worden. Want op een gegeven moment werd de gemiddelde leeftijd bij ons steeds ouder.
Oh ja.
En dan wordt
het,
hoe goed je ook was vroeger. En even voor de record, ik was een middelmatige voetballer. Ik was zeker niet de beste, maar ik speelde ook nog met jongens die nog beter waren. Maakt niet uit. Die 18-jarige jongens die renden op een gegeven moment.
Ja, dat is niet leuk. Dat zou ik ook niet leuk vinden.
Nee, maar goed.
Zou ik ook niet leuk
vinden. Maar ik zou wel eerlijk zeggen, ik maak niet uit in wat voor team. Of het nou een veteranenteam is of een voetbaltoernooi. Als er gevoetbald kan worden, bel mij. Ik ben erbij. Maar even terug naar dus All or Nothing, Juventus op Prime. Het is een ongelooflijk moeilijk seizoen geweest. Het is het seizoen dat naast Sarri kwam. Met Pirlo op de bank dus. Ronaldo binnen de lijnen. Buffon zijn laatste seizoen. Chiellini die ook nog speelde. Bonucci, Dybala. En vooral heel veel achter de schermen. Van een gesprek aan de lunchtafel tussen de Amerikaan Weston McKennie en Giorgio Chiellini. Legendarisch. McKennie komt net binnen uit Amerika. Speelde in Duitsland. En vervolgens zitten ze daar aan een lunchgesprek. McKenny gaat Chiellini uitleggen hoe hij zijn pizza moet eten en welke saus, en dan noemt hij een of andere white American sauce, die hij op die pizza moet doen. Je ziet Chiellini gewoon...
Echt zo,
een soort van, nah, I don't want that. Het is fantastisch. Het is heel mooi gefilmd. Je hebt gesprekken met een ontblote Ronaldo. Je ziet een verhitte Pirlo. Je ziet John Elkan, waar we het vandaag over hebben gehad. Als die de mannen... Hè, want dan komen ze in de familie en dan krijgen ze echt een familietoespraak.
Okay.
Over hoe ze zich, hè, wat de familie eer en zo. Kortom, ik vond het een enorme aanrader. En het is natuurlijk geen happy end. Hè, want dit was een moeilijk seizoen. En met een moeilijk seizoen, ja, ze vonden natuurlijk wel wat. Maar uiteindelijk werd Pirlo ontslagen. De ene ging weg. En ze kregen niet waar Juventus op hoopte. Namelijk die Champions League. Sterker nog, verre van. Dus het is van alles en nog wat. En het is ook heel veel waard. En dat brengt ons alweer met deze mooie tip aan het einde van deze Italië-podcast over Fiat. Wil je nou nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Ja, en wat kunnen we zeggen, Evelien? Like ons, geef ons
sterren,
feedback.
Laat ons weten als je een keer een wijn probeert. Bijvoorbeeld deze Barolo van de Dirk van den Broek.
Ik vond het heerlijk. Ja, je zit er nog steeds...
Hoge ogen mee sport bij een dinertje. Natuurlijk niet iets gewoon voor door de week.
Ik vond hem echt goed.
Ja.
Volgende week weet je wel iets?
Ik zit nog dus een paar... Ik zit nog een beetje te broeden.
Houden we hem even spannend. Een paar dagen hebben we nog. Bedankt in ieder geval voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij de Italië Podcast.
Ciao, ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.